Normaal is het mijn gewoonte om een verhaal uit de Bijbel pakken. Iets waar ik vragen over heb, waar ik over nadenk. En dan ga ik dat onderzoeken in mijn meterslange theologische boekenkast die steeds groter wordt. Want dat vind ik leuk. Maar ik had moeite bij het vinden van een preek. Mijn onderwerp. Ik had moeite met het vinden van een verhaal. Totdat ik op mijn werk iets tegenkwam. Voor degenen die me niet kennen, ik werk als leerkracht in het basisonderwijs. Ik geef vooral les aan pluskinderen, zoals ze dat wil heten. En ik zat na afloop even met wat andere collega's, zat ik buiten. Het was nog even een mooie dag. Het kon een keer in deze hele winterse taferelen. Dus we zaten eventjes buiten en toen keek ik naar de buitenkant van de schoolmuur. En dan zag ik dat daar een zestal taferelen in steen aan de muur hingen. Ik had ze wel vaker gezien, maar het leek er meer op kleuren. En ja, je loopt er voorbij, je loopt naar binnen. En nu zaten we er even en ik keek naar die zes taferelen. En ineens zeg ik van, hé, ik zie wat het is volgens mij. Nou, wat dan, zei de directeur. Ik ben nieuwsgierig, want niet iedereen ziet het erin. Hij zei, ik zit hier nu even, ik sta er nu naar. En volgens mij zijn dat de zes scheppingsdagen. Nou, een paar van die collega's die er al veel langer werken dan ik. Oh ja? Oké. Ja, ik zeg, volgens mij zijn dit de zes dagen van de schepping. Eén die ook nog zei van, ja, maar nee, dat zijn er maar zes, dan moet het de zeven zijn. Ik zei, nee, in zes dagen maakte God de hemel en de aarde, de zevende rustte hij. En ik zou ook niet weten hoe je dat moet uitbeelden. Dus die hebben ze er niet bij gezet. Zes dagen. En we liepen ze zo eens even wat langs. En toen kwamen we op een gegeven moment ook eentje tegen met een boom erop. En ik zei, welke boom is dat? Oh, hoezo welke boom? Jij als hobbydominee, zo word ik er wel eens genoemd, die moet dat dan toch weten. Wat dat voor boom is. Ja, maar ik zei, kunnen er twee zijn? Hoezo kunnen het er twee zijn? Het is toch die boom met die appel enzovoort. Ik zei, nou, ten eerste staat er nergens in de Bijbel iets over een appel. Alleen over een vrucht. Dus zoveel weet deze hobbydominee er dan nog wel van. Maar welke boom is dit? Ja, nou, die boom. Ik zei, weet je het zeker? Ja, dat is de belangrijkste boom in het verhaal. En op dat moment wist ik waar ik het over moest hebben. Ik moet het hebben over die andere boom die veel belangrijker is. Dan die boom met die vrucht. Die boom met die vrucht, Adam en Eva, dat is één ding, maar daar gaat het niet om. Ik moet het hebben over die andere boom, ook wel bekend als de levensboom of de boom des levens in de oudere vertalingen. Ik denk, daar moet ik maar eens wat onderzoek naar doen en dat onderzoek moet ik maar eens wat door gaan geven. Dus geen verhaal deze keer, maar meer een iets, een voorwerp, een heel belangrijk iets. Wat ook nog eens heel veel te maken heeft met Advent. Maar daar kom ik zo meteen op. Laten we eerst maar bij het begin beginnen. Ik heb een PowerPoint. Ik zie op deze beamer dat het vrij flats is. Dus ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ik ga ook alles wel vertellen. Dus wat mij betreft mogen we naar de volgende dia. En dan kan ik jullie laten zien en vertellen dat we het verhaal van die levensboom. Dat we de levensboom zelf eigenlijk maar in drie Bijbelboeken tegenkomen. Helemaal in het begin, zodra de mensen in beeld verschijnen in Genesis, verschijnt ook de levensboom in beeld. Bijna gelijktijdig. Die levensboom heeft alles met de mensen te maken. We vinden hem dan nog even terug in Spreuken, in de woorden van koning Salomo. En vervolgens horen we er niks meer van, totdat we in het laatste hoofdstuk zo ongeveer aankomen van Openbaring. Dus de levensboom die staat aan het begin van het verhaal van de Bijbel. En de levensboom staat helemaal aan het eind van het verhaal van de Bijbel. En dat vond ik interessant. Dus daar wil ik met jullie even naar kijken. We komen hem trouwens ook nog tegen in de kerkgeschiedenis. Want er zijn meer mensen die hierover hebben nagedacht. Ik niet alleen. En ik loop met jullie gewoon langs wat ik heb ontdekt terwijl ik bezig was. Dus jullie gaan als het ware even met mij mee op mijn studiereisje door de Bijbel. Aangaande de levensboom. Dus laten we beginnen. Het verhaal van de levensboom begint in het tweede hoofdstuk van Genesis. Hier wordt een omschrijving gegeven van de hele Hof van Eden. Waar Adam en Eva mogen wonen. En daar staat ook die levensboom gepland. En we gaan een stukje lezen uit Genesis. Genesis hoofdstuk 2, vers 9. En hij komt ook steeds wel in beeld te staan, de Bijbelteksten. Dan hoef ik niet steeds te zeggen, volgende dia. Je was maar voor. Heel fijn. En dan lezen we het volgende. Hij, God, liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stond de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Kijk even naar de volgorde, hè? Eerst wordt de levensboom genoemd, dan de boom van de kennis van goed en kwaad. Eerst de echt belangrijke boom en dan de boom die maar een klein rolletje speelt. Een grote rol, zou je ook kunnen zeggen. Het heeft nogal wat effect gehad, dat ding. Maar dat was niet de boom waar het om ging. Nou geeft deze tekst ons nog niet heel informatie over wat die levensboom precies inhoudt. Goed, we weten nou dat er zoiets bestaat als een levensboom, maar wat is het, wat doet het? En dan volgt het verhaal van Adam en Eva, die van de verboden vrucht eten. Die van die andere boom die hier wordt genoemd dus, de boom van de kennis van goed en kwaad. En dan zien we in de kinderbijbel, ik noem dat heel vaak in mijn verhalen, dat we iets in de kinderbijbel zien. Omdat bij heel veel mensen de kennis die ze hebben daar stopt. Bij de kinderbijbel. En dat is jammer, want de echt coole verhaaldetails die staan niet in de kinderbijbel. De details die een verhaal, die de bijbelverhalen zo boeiend en interessant maken, die lees je daar niet. Het is een versimpelde versie voor de kinderen, waarin alle vervelende en moeilijke details eruit zijn gehaald. Nou, en in de kinderbijbel lees je dan dat als straf op het feit dat zij van die vrucht hadden gegeten, waar ze van God niet van mochten eten, dat ze als straf niet langer in de Hof van Eden mochten wonen en ze werden eruit gestuurd. Maar dat klopt niet helemaal. Als we een stukje verder lezen, vers 22... Daar staat, toen zei de Heere God, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen, nou komt hij, dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. De straf op de zonde is dat mensen niet langer mogen eten van de vruchten van de levensboom. Daar ging het om. Ja, en die stond in de Hof van Eden. Dus mochten ze niet in de Hof van Eden komen, maar dat had niks met die hof aan zich te maken. Dat kwam door die ene boom waar ze niet meer van mochten eten. Dus blijkbaar, als je van de vruchten eet van de levensboom, leef je eeuwig. Cool. Ja, cool. Stomme idee, komt er mij op, hè? Hoe zou dat ding smaken? Ja, dat denk ik dan. Hoe zou dat smaken? Nou, daar krijgen we ook een heel gek antwoord nog op, gek genoeg, maar dat komt straks wel. Nou, niet hoe die smaakt, maar dat je daar geen antwoord op kunt geven, want nou ja, dat komt straks. Nu is het dus afgelopen. Mensen mogen niet meer eten van de levensboom. Dit verklaart, by the way, ook heel interessant, dat mensen vroeger zo oud werden en nu niet meer. De kracht van die vrucht was blijkbaar zo groot dat Adam en Eva nog heel oud werden. En dat ging ook nog vrij lang door, dat zelfs een Abraham op een gegeven moment zegt, of Jacob, ik weet zo niet meer, een van die beiden, van ja, maar ja, ik ben al vrij oud, maar dat is niks in verhouding met mijn voorouders. Die werden nog zoveel ouder. Dus zelfs door de generaties heen blijft die vrucht werken. Tot God op een gegeven moment zegt van oké, ik zet er nu een limiet op, 120 jaar. Staat in de Bijbel wat ik zeg. Dit kun je allemaal terugvinden. Dus die vrucht, dat is nogal een dingetje. Dat is een heel bijzonder iets die een grote invloed heeft, niet alleen op ons, maar blijkbaar ook nog als je kinderen krijgt en kinderen en kinderen daarvan. Geen idee wat voor ding dat is. Maar ik word er heel nieuwsgierig naar. Ook naar de smaak nog steeds, gek genoeg. Ik lees nog even een klein stukje, vers 24. En nadat hij hen had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Gerubs, wat zijn gerubs? Gerubs, meervoud, zijn zogenaamd beschermende engelen. En gerubs hebben altijd vleugels En die zien er in de Bijbel ook vaak uit, gek genoeg, als dieren. Even een leuk detail. Cherubs zien er vaak uit als dieren en die dan ook nog vleugels hebben. Cherubs, leuk detail, die er dus uitzien vaak als dieren, die hebben vleugels. Het zijn ook de enige engelen in de Bijbel die worden beschreven als hebbende vleugels. De meeste andere engelen die worden soms pas later geïdentificeerd als engelen omdat ze op mensen lijken. Maar die worden nooit omschreven met vleugels. Maar overal waar wij engelen zien, en ik bedoel, kerst komt er weer aan, kijk om je heen. Al die engelen die eruit zien als mensen, hebben allemaal vleugels. Wrong. Dat vond ik leuk, die kwam ik even tegen onderweg. Ik denk, ja, dat klopt helemaal niet. Wat hebben wij ervan gemaakt? Tuurlijk, ik... Ja, klopt. Ja, daar wil ik nu naartoe. Dat klopt helemaal. Ja, we komen ze inderdaad tegen op de ark, de beschermende kist, die door het volk van Israël werd meegedragen en later ook een plekje kreeg in het tabernakel/tempel. En nu voetje is, maar nog steeds ergens moet zijn. Volgens de Bijbel komt hij nog terug. Oké, heel veel informatie, ik ga door. En op het deksel daarvan staan ook twee cherubs afgebeeld met hun vleugels uitgestrekt naar elkaar toe. Om de inhoud als het ware te beschermen. Want mensen mogen er ook niet in kijken. Als ze het wel doen, loopt het slecht af. Ook dat verhaal vinden we terug in Richteren. Maar ik dwaal af, we hebben het over de levensboom. Goed. Ja, sorry, ik weet niet, als jullie mij meeschrijven, dan raak je in paniek volgens mij nu. Oké, goed. Mooi. Je ziet in elk geval wel hoe resoluut God is in zijn handelen. Hij wil zeer beslist dat die mensen niet meer in die tuin komen. Niet meer bij die boom komen. Er worden niet alleen engelen voorgezet, maar ook een hetvlammende zwaard. Waarvan niemand weet wat het is blijkbaar. Er wordt alleen maar naar gegist, maar niemand weet wat dat precies inhoudt. Hoe dan ook, God wil de mensen niet meer bij die boom hebben. Maar waarom niet? Ik vond dat een lastig vraagstuk. Het is toch de bedoeling dat wij eeuwig leven? Dat is toch het doel? En Jezus is toch gekomen voor dat doel? Waarom mochten de mensen niet in die tuin komen? Waarom mochten mensen niet eeuwig leven? Adam en Eva, die leefden in vertrouwen. God had een plek voor hen gecreëerd. Zij mochten dicht bij God zijn, dicht bij hem leven, met hem wandelen door die tuin. Hij zorgde voor hem. Dit was het ultieme leven eigenlijk. Ze mochten creatief zijn. Adam, die mocht namen verzinnen voor allemaal dieren die hij tegenkwam. Ze mochten gewoon genieten. Het was geweldig. Toen kwam die slang en de duivel. Om datgene waar God hen tegen beschermde, te laten ervaren. God wilde ons beschermen tegen de kennis van goed en kwaad. Maar wat daar gebeurde, dat zit blijkbaar in mensen, als onderwijzer. Als je tegen kinderen zegt dat ze iets niet mogen doen. Ja, ik was zelf ook geen haar beter. Ik zit er op dit moment ook mee. We krijgen zonnepanelen op het dak. En afgelopen woensdag, mijn vrouw was thuis, hebben ze die dingen deels geïnstalleerd. Want er was een hoosbui, dus ze zijn op een gegeven moment gestopt van we komen volgende week wel terug. Dat is aanstaande woensdag. En toen zei mijn vrouw toen ik thuis kwam, nou is er ergens een schakelaar? En die mag je niet omhalen, want dan zet je allemaal dingen onder stroom. Dus ik zeg direct, waar zit die schakelaar? Dat ga ik jou niet vertellen, was het antwoord. Ik weet dus nog steeds niet welke schakelaar het is. Dus gisteren zei ze ook, van toen we naar bed gingen, van doe jij het licht uit? Ik zei, nee, ik mag niet naar schakelaars komen. Nee. Want ze kent mij. Dan zie ik die schakelaar, dan kijk ik naar die schakelaar en waarschijnlijk is mijn gedachte op een gegeven moment, ach, hoe erg kan het zijn? En als ik kijk naar hoe ik als kind was, dan wilde ik dat ervaren. kijken wat er gaat gebeuren. Dus ik weet niet waar de schakel aan zit. En ze weigert nog steeds mij dat te vertellen. Dus als ik dat probleem al had, dat probleem hadden Adam en Eva ook. Het mag niet, het is beter voor jullie van niet. En eigenlijk hadden ze op dat moment de keuze. Kijk, die vrucht, er wordt nergens gezegd dat die vrucht aan zich, dat daar wat mis mee was. Of zo, of dat vogels of dieren ervan afbleven of zo. Hij zag er lekker uit. Maar ja, God had simpelweg gezegd, vertrouw mij. En het had niks met die boom te maken. Zolang je mij vertrouwt, 100% volledig, blijft dat besef van goed en kwaad blijft bij je weg. Zolang je op mij vertrouwt, komt het goed. Als je volledig op mij vertrouwt. Het simpele weg van eten van die boom. Ik denk heel eerlijk gezegd dat God gewoon een willekeurige boom heeft aangewezen. Laat we afspreken dat je niet van deze boom eet. Blijf trouw aan mij. Dat is eigenlijk wat ik van je vraag. En het enige waardoor ik het mogelijk maak voor jou om mij te vertrouwen, is door je iets te geven van ik zeg vertrouw mij. En blijf daar vanaf. Dat is beter voor je. Je hoeft niet te weten waarom, je hoeft het niet te snappen. Blijf er gewoon vanaf. Maar de slang die verleidde hen ertoe om bewust te worden van waar God hen voor had beschermd. Het verlangen om te ervaren werd eigenlijk groter dan het verlangen om te volgen. En ik denk dat het daarom gaat. Vertrouwen versus ervaren. Wij zijn zo geneigd om te willen ervaren. We willen het meemaken. Ja, kijk maar naar hoe we op vakantie gaan als Nederlanders. We weten allemaal dat een van de grootste vervuilende factoren van deze planeet, waar wij op horen te passen, dat er vliegtuigen zijn. Maar we willen graag ervaren hoe het is in het buitenland. Dus offeren we dat maar op voor de ervaring. We leren het zelfs kinderen, merk ik helaas op school. Die menen serieus dat ze overal recht op hebben. Jij moet dat voor mij oplossen, jij moet dat voor mij doen. I don't think so. Want het gaat om het ervaren. En niet om het vertrouwen. Ik kan mezelf nog voorstellen hoe fijn dat is om in vertrouwen te lopen. Wij gingen altijd naar Leeuwarden toe toen ik nog een klein jongetje was. En dat vond ik best wel spannend. Die hele brede straten, al die mensen die op twee kanten om je heen liepen. En als zo'n klein ukkie. Ja, nu kijk ik er overheen, maar toen keek ik er tegenop. En dan liep ik gewoon aan mijn vaders hand. En dan was er niks spannends en niks engs aan. Ook die enorme winkels, de Hema en zo, waar we dan in kwamen, dat was helemaal niet eng. Want ik had mijn vader vast, behalve die ene keer toen ik hem niet vast had. Toen zat ik te janken en te schreeuwen uit pure angst. Want ik was mijn vader kwijt. Die vond mij gelukkig vrij snel, want ik kon heel hard schreeuwen. Maar dat weet ik nog, ik had hem even niet vast en dat was eng, dat was beangstigend. Maar als ik het vertrouwen wat ik had als ik aan mijn vaders hand liep, dat was het gewoon helemaal. En er waren wel allemaal gevaren om me heen, maar ik liep aan mijn vaders hand. Don't worry, be happy. Tja, vertrouwen versus ervaren. Maar vanaf nu was zonde dus een onderdeel van de mens geworden. Als de mens nu nog eeuwig zou leven, dan zou die zonde ook eeuwig een onderdeel zijn van die mens. Die zonde zit blijkbaar, weer iets wat ik niet helemaal kan vatten, maar het zit blijkbaar in mijn lichaam gebakken. Net zoals de kracht van de levensboom in mijn DNA lijkt te zitten en doorgaat van generatie naar generatie, zo zit het blijkbaar ook met dat besef van de kennis van goed en kwaad. Dat zit in mij en dat gaat door. En ik krijg het eruit mijn eentje never, nooit, niet uit. Dit lichaam is waar die zonde in zit. Daarom gaat het ook elke dag opnieuw mis. Het zit letterlijk in mij. Dat is geen excuus. Ik moet er tegen vechten, dat is mijn taak. Ik moet leren vertrouwen. Dus ik moet stappen zetten in vertrouwen, bewust. Maar ik zet niet altijd de juiste stappen in of in de juiste richting. Het zit in mij, fysiek in mij. De straf op de zonde in de Bijbel is altijd hetzelfde, de dood. Every time, elke keer. De straf op de zonde is de dood. Daar is God vrij duidelijk in. Maar het is de zonde zelf die moet sterven. Dit lichaam moet sterven. En de enige manier voor mij is dan dat ik meesterf met dit lichaam. Hoe vervelend en hoe irritant dat ook is. Maar dat is de enige manier om die zonde dood te krijgen. En dan komen we bij de ultieme oplossing van God. Mag ik de volgende dia ervoor hebben? De ultieme oplossing van God. Toen hij besloot om zelf mens te worden en die zonde te laten sterven. Wij kunnen onze zonde bij hem brengen. Jullie hebben het vaak genoeg gehoord, neem ik aan. Breng je zonde bij het kruis. Jezus neemt die zonde op zich. En Jezus zelf wilde sterven. En hij nam die zonde met zich mee. Het lichaam van Jezus absorbeert als het ware door de tijd heen nog steeds onze zondes. En het sterft met hem aan het kruis. En dan komt het koele. De bron van het leven is God zelf. Is Jezus zelf. Die hou je niet dood. Jezus ging dood, zijn lichaam ging dood, de zonde ging dood. Jezus kwam terug, maar niet met hetzelfde lichaam. Hij had een verheerlijkt lichaam. Het had alle uiterlijke kenmerken van dat lichaam. De gaten zaten nog in zijn handen, zoals Thomas mocht zien. Maar het was niet meer hetzelfde. Hij verscheen ineens in kamers en het was echt niet meer hetzelfde verhaal. Hij kon vliegen. Hij ging zo zoef, omhoog. Maar hij ging op een wolk. Kinderbijbel. Jezus heeft nooit op een wolk gevlogen, voor zover ik weet. Precies. Hij werd aan het zicht ontrokken door een wolk. Een wolk kwam ertussen, waardoor ze hem niet meer zagen. Maar hij ging zelf omhoog. Ja, kinderbijbel, hartstikke leuk. Het is jammer dat het daar stopt. Jezus was dus de ultieme oplossing voor God voor het hele zondeprobleem. Maar hoe zit het dan met die levensboom? Want nu weten we in principe dus waarom de mensen niet meer aan die levensboom mochten komen. Want door te eten van die levensboom zouden wij dit lichaam in stand houden. Zouden wij dus ook die zonde die in ons zit in stand houden. Dat is eigenlijk het grote probleem. Dit lichaam is het probleem. En je kunt het er niet uitsnijden, je hebt geen dokter die erbij kan of die het kan vinden, maar het zit in ons. Het willen ervaren in plaats van het vertrouwen, dat moeten we terugkrijgen. Maar daarvoor moet eerst alle troep uit dit lichaam. En wij kunnen het wel bij Jezus brengen. Maar het zit nog steeds in ons om het weer te doen. Steeds weer, steeds weer, steeds weer. Dus laten we even helemaal naar het einde van de Bijbel springen. Naar Openbaring. Het laatste boek. En dan gaan we naar het hoofdstuk 2. Het zevende vers. En ik heb een paar versen uit Openbaring die ik zo meteen met jullie ook wil lezen nog. Openbaring 2 vers 7. En daar lezen we, wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Meervoud, gemeenten. Dat vergeten we heel vaak bij Openbaring. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Het is dus absoluut de bedoeling dat wij ooit weer toegang gaan krijgen tot die levensboom. Alleen hij staat niet meer hier. Hij is niet meer hier op onze aarde. waar is die dan wel? Nou, daar komen we zo meteen op. Er is dus een kans voor mensen om weer te eten van de levensboom die nu staat in Gods paradijs. Maar overwinnen, wat moet ik dan overwinnen? Om dat te begrijpen moet je even weten waar het in openbaring eigenlijk in basis om gaat. Openbaring staat vol met dingen die wij niet weten omdat het nog moet gebeuren. Maar openbaring is een brief die heeft voornamelijk te maken met de tijd waarin die is geschreven. Al staan er ook profetieën over de toekomst in. Maar voornamelijk heeft het te maken met de tijd waarin het is geschreven. Dat was toen. Veel gelovige mensen die proberen tegenwoordig met elk been in een andere wereld te staan. Met het ene been in de wereld van het christendom, maar met het andere wereld in het rijke, in de wereld van het rijke Romeinse leven. Ik heb het nu even over toen, hè. Dat was toen het lastige. En in het Romeinse leven dan ging het over genot, goed meedraaien in de economie, geld verzamelen, rijk worden. Daar ging het om. En de nieuwe christenen probeerden, die hadden moeite om dat stukje los te laten. Daar zit een stukje ervaren ook in, hè? In het geld, in het genot, in het alles wat leuk is. Aan de andere kant in het christendom. Ook voor de toekomst toch ook graag willen meedraaien in het Hemels Koninkrijk. Heel lastig. En openbaring die waarschuwt die mensen daartegen. Leef in vertrouwen. Zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Leef niet voor het ervaren. Blijf je focus houden op Jezus. Overwin de verleiding van de wereld. Overwin het ervaren eigenlijk. En als je dan weet te overwinnen, dan laat God je eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. En aan het einde van de openbaring krijgt Johannes een kijkje in dit paradijs. Hij mag een stukje zien van het hemelse Jeruzalem. En hij omschrijft ook wat hij zag. Dat is in openbaring 22 vers 2. En dat is een interessant stukje. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Nou, ik denk goed, ik krijg dus nooit antwoord op mijn smaakvraag, want blijkbaar groeit elke maand een andere vrucht aan. Ja, daar wilde ik nog wel even op terugkomen. Dus om te zeggen van, kijk, dit is hem. Nou, wacht maar een maandje. Dan hangt er weer wat anders aan, die boom. Maar wat is er leuk? Er zijn waarschijnlijk meerdere bomen, kun je afleiden uit dit stuk, die daar groeien. Maar wat het mooiste is, waar ze staan. Aan weerszijden van een rivier. Maar de rivier in het Nieuw Jeruzalem, daarvan staat ook in openbaringen waar die ontspringt. Hij ontspringt aan de troon van God. Hij ontspringt aan God zelf. God zelf is het levende water, wat dus, heb ik de vorige keer verteld, water dat in beweging is. En hij is degene die de bomen voorziet van hun levensgevende kracht. Die bomen zijn de manier die God heeft bedacht om ons voor eeuwig te laten leven bij hem in een altijd gezond lichaam. De bladeren geven genezing. Interessante rivier, interessante bomen. Maar hoe dan precies? Wat moet ik nou precies doen om van die levensboom te kunnen eten? Hoe kom ik in die stad? Kan het nog een beetje concreter alsjeblieft? Nou, openbaring 22 vers 14, daar lezen wij. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Je moet je kleren wassen. Dat wordt uiteraard niet letterlijk bedoeld, want dan zouden de bedenkers van de wasmachine per direct heilig worden verklaard. Ik leg het aan de kinderen vaak als volgt uit. Je moet maar zo denken, je hebt om je hart onzichtbaar, geen dokter die erbij kan, heb je een t-shirt zitten. Een wit t-shirt. Maar elke keer als jij iets doet wat niet oké is, elke keer als je kiest voor ervaren in plaats van vertrouwen, dan komt dat waar een beetje drek op dat witte t-shirt. Nou ja, en als je er dan vanuit gaat dat je dingen verkeerd kunt zeggen, verkeerd kunt doen en zelfs verkeerd kunt denken, dan kun je nagaan hoe dat t-shirt eruit ziet. Nou, zelfs de kinderen die hebben dan wel door dat hun t-shirt, dat er waarschijnlijk weinig wit meer te vinden is. Hoe jong ze al zijn. Hoe krijg je dat schoon? Je kunt er niet bij, geen dokter die erbij kan. Jij kunt het zelf niet schoonmaken. Dus jij zult dat t-shirt ergens naartoe moeten brengen waar het wel kan. En de enige die dat t-shirt schoon kan krijgen is Jezus. Dus jij moet jouw smerige t-shirt bij Jezus brengen. En zo was je het. Je moet de troep bij Jezus brengen. Maar er zit dus wel een actie zit daarin. Jij moet het doen. Ja, Jezus was schoon van zonde. Ja, oké. Maar je moet het dus wel bij hem brengen. That's the deal. Want Jezus dwingt je nergens toe. Wil je schoon worden, dan moet je wel daar wat van doen. Door simpelweg het hem te vragen. It's that simple. Vader, Heer Jezus, wilt u mij schoonmaken? That's it. Maar het mag een vraag waard zijn, zeggen we wel eens. Nou, dit mag een vraag waard zijn, dacht ik. Want dan kom jij met een schoon t-shirt, kom je aan bij de hemelpoort en dan heb je mazzel als God in elk geval niet zo is zoals mijn moeder. God is eigenlijk wel zoals mijn moeder. Dit moet ik uitleggen. Ik ga even terug naar mijn eigen kindertijd, alweer. Toen ik nog een kleine Rauke Willempje was, zat op basisschool, dan waren we bij ons in het dorp, waren we gek op polstok springen. Dus veel van de jongens met name, die hadden ook allemaal een polstok. Ik ook. Ik was er heel slecht in. Ja, dat moet even worden gezegd. Ik was er echt belabberd in. Maar ja, het was leuk en iedereen deed het. Dus op een dag zeg ik tegen moeder van, mam, ik ga ineens de polstok springen. Nou nee, zei mam. Ik ken die. En ik ben net bezig om het hele hoesje wat je kent, meidje. En die en die rotzooi, want ik had net in het mooie skin een hoes, had ik net een polstok springen. Ah, toe. Nou, uiteindelijk ging mem overstag. Als ik beloofde heel voorzichtig te zijn. Nou, dat beloofde ik natuurlijk direct. Dus ik ging de weiland in tegenover ons huis. En ik begon echt met een heel smal slootje, want ik had beloofd voorzichtig te zijn. Maar het ging zo makkelijk. Het ging zo goed. Dat ik dacht van, nou ja, misschien kan ik dat iets bredere slootje wat verderop dan ook wel aan. En ja, daar vloog ik ook overheen. Dit was geweldig, dus ik pakte nog een bredere sloot, waar het normaal vaak misging. Ik vloog er overheen. Dit was mijn dag. Dit was het. Dit was de dag van de zwaarde. De zwaarde was een hele brede sloot. Bij ons in het dorp. En alleen de grote, stoere jongens kregen het voor elkaar om met een polstok over de zwaarde te springen. Maar ik denk, dit is mijn dag. Vandaag ga ik ook horen bij de grote jongens. Ik heb nog nooit zo goed gesprongen als vandaag. Dus ik met de polstok naar de zwaarde en ik neem die aanloop, die stok erin en ik ga omhoog. En net niet genoeg kracht gezet. Dus ik ben bovenin. En daar bleef ik hangen. En dat heeft misschien maar een seconde of twee geduurd, maar voor mijn gevoel was dat een hele lange periode. En terwijl ik daar zo hing, gingen er allemaal gedachten door mijn hoofd. En ik realiseerde me dat ik op dat moment drie opties had van wat er zou gaan gebeuren. Optie 1, de polstok zou alsnog doortippen en ik zou de andere kant halen. Optie 2, hij zou weer teruggaan. Jammer, maar niet heel erg. Helaas gebeurde optie 3, hij ging opzij. Nou ja, het was raar geweest als ik was blijven hangen, dus ik ging mee in die blauwe dreksloot. Oh, behoorlijk stonken. Kopje onder. En toen ik boven kwam, happend naar adem, was er maar één woord wat in mijn gedachten was. Mem. Ik ben nog ergens in een boomwal gaan zitten, nog geprobeerd een fikkie te stoken om mijn sokken droog te krijgen, alsof dat ook maar enig effect zou hebben. En uiteindelijk toch het besef van, nou ja, ik zal uiteindelijk toch naar huis toe moeten en dit wordt niet uit zichzelf schoon. Dus ik ging naar huis toe en ik weet niet hoe dat is met moeders, maar die lijken dat dan aan te voelen op een of andere manier. Dus ik kom naar huis wonen en ze staat al buiten op mij te wachten. Dus ik denk, nou ja, vriendelijkheid, vrolijkheid, triomfeert. Dus hey ma'am, binnen we. Ja, dat shock. Wat haast dien? Vond ik een domme vraag, dat was duidelijk. Maar goed, ik moest het uitleggen. Ik moest het vertellen. Zoals het ook aan Jezus moeten vertellen. Ik moest het vertellen. En toen uiteindelijk van, en nu? Zijn moeder. En nog maar onder de douche denk. Ja, dat denk ik ook, zei mijn. Moet ik er dan even langs mij? Nee. Ja, maar ik moet onder de douche. Ja. De douche is boven, dus dan maak ik er even langs. Nee. Nou, dat ging zo'n paar keer heen en weer. Tot ik op een gegeven moment het besef kreeg van... dat die kleren, die smerige kleren mochten niet naar binnen. Dat was het hele probleem. Mijn moeder had net het hele huis schoongemaakt. En mijn moeder kon poetsen. En ik mocht niet met die smerige kleren het huis in. Dus op een gegeven moment kwam met een trillende stem mijn vraag. Mat ik me dan uitklaaien? Ja. Je biedt ervoor door? Ja. Nou, gelukkig mocht ik mijn onderbroek aanhouden. Ik denk dat ik een jaar of 11, 12 was in die periode. En toen mocht ik eindelijk voorzichtig de trap op naar de douche. En wat dat betreft lijken God en mijn moeder dus wel wat op elkaar. God heeft een prachtig mooie witte schone hemel. En hij wil niet dat wij daar met onze troep, onze zonde naar binnen gaan. Die moet je van tevoren schoon wassen. Dan kom je daaraan en dan zegt hij van, jij bent schoon. Bekende van mijn zoon zeker. En dan mag je naar binnen en mag je eten van die levensboom met een nieuw verheerlijk lichaam. Want de zonde heeft Jezus al voor ons doodgemaakt. Jezus ging dood, de zonde bleef dood, hij stond op. Groot verschil. Hij is echt de zondekiller. En wij mogen op Jezus vertrouwen. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Hebben we nu ons antwoord gevonden of is er nog meer? Ik denk dat we nu in elk geval goed weten wat de levensboom is, waarvoor de levensboom is bedoeld. We weten ook hoe de boom wordt gevoed door God zelf. Maar er is in het verleden dus wel vaker diep nagedacht over deze bijzondere boom. En het is de moeite wel waard om daar nog even kort naar te kijken. Ik zei al in het boek Spreuken, heeft Salomo er ook zijn gedachten over laten gaan. Salomo had het boek Openbaring dus niet tot zijn beschikking, hè? Voor alle duidelijkheid. Dus dat soort extra details, hoe dat zou gaan later in de hemel, dat wist hij nog niet. En toch trekt hij hele goede conclusies. Maar ja, hij had dan ook als grote gave wijsheid gekregen. Niemand zou ooit wijzer zijn dan koning Salomo. Het enige vervelende is voor Salomo dat er twee soorten wijsheid zijn. Je hebt menselijke wijsheid en je hebt hemelse wijsheid. En Salomo's menselijke wijsheid heeft hem gek genoeg, maar dat is iets voor een volgende preek misschien ooit eens een keer, dat heeft Salomo behoorlijk in de problemen gebracht later in zijn leven. De gevolgen van zijn menselijke wijsheid, die niet altijd waren getemperd door de hemelse wijsheid. Goed. Dus we gaan even, het staat 4 keer in Spreuken, het woordje levensboom. Dus die teksten heb ik even wat bekeken. En die wil ik ook even met jullie doornemen. We beginnen bij Spreuken 3 vers 18. Daar noemt Salomo hem voor het eerst. Ze is een levensboom voor wie haar omhelst. Wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen. Wie is ze? Als je het hele stuk leest, wordt al snel duidelijk dat Salomo het hier heeft over de wijsheid. Ze, de wijsheid, is een levensboom. Maar er wordt in dit boek dus een heel duidelijk verschil gemaakt tussen die menselijke wijsheid en die hemelse wijsheid. Want dat heeft Salomo ondervonden. Hij heeft ontdekt dat dat twee verschillende dingen zijn. En Salomo had een bovenmatige hoeveelheid menselijke wijsheid gekregen. Maar de hemelse wijsheid, een wijsheid die de aardse wijsheid overstijgt, daar moest hij nog heel veel in leren. Dat komt ook uit vertrouwen. Want die wijsheid is bij God. Dat is waarin hij ons leidt, waarin hij keuzes maakt die wij soms niet kunnen begrijpen. Die uiteindelijk beter zijn. Het was ook een wijsheid die de mensen voor wie Openbaring, kom ik daar toch nog even op terug, voor wie het boek Openbaring in eerste instantie was geschreven, de gemeenten die daar ook serieus waren, die bezaten blijkbaar die hemelse wijsheid niet. Zij wilden in twee werelden tegelijk leven. Wie de wijsheid, de hemelse wijsheid omarmt, die omarmt het eeuwige leven. Want die hemelse wijsheid is voor ons simpelweg vertrouwen op God. Ook als je er helemaal niks van begrijpt. Want het is simpelweg niet waar dat de Bijbel alle antwoorden al geeft. Er is heel veel wat wij niet snappen, er is heel veel wat wij niet begrijpen. Maar een hele belangrijke weten we wel. Als wij vertrouwen op God, komt het goed. Ook in de dingen die wij niet snappen, de dingen die we niet kunnen begrijpen. Vertrouw hem maar gewoon. Als wij de wijsheid, de hemelse wijsheid omarmen, het eeuwige leven omarmen, dan mogen wij terugkeren naar het paradijs, terugkeren naar God, terugkeren naar een leven in vertrouwen. Dan mag je jezelf pas echt gelukkig prijzen, zoals hier staat. Spreuken 11 vers 30 noemt hij hem weer. Een rechtvaardig mens plant een levensboom, zegt hij dan. Wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in. In het vers hiervoor staat dat rechtvaardige mensen zelf zijn als bomen die vrucht dragen. De manier waarop jij je gedraagt, dat kan effect hebben op mensen om je heen. Dat kan aanstekelijk zijn. Hoe zit het dan met het planten van een levensboom? Wat bedoelt Salomo hiermee? Nou, de manier waarop wij leven. De manier hoe wij ons laten zien naar onze omgeving. En niet alleen hier in de kerk. Daarin laten wij zien hoe wij kijken naar de wereld. En hoe wij omgaan met alles wat er om ons heen gebeurt. Wij hebben een heel ander perspectief dan andere mensen. Mensen hebben een perspectief dat houdt op rond een jaar of 80. Daar stopt het perspectief. Verder kunnen we niet vooruitdenken. Maar als je een christen bent, dan heb je een eeuwigheidsperspectief. Dat is heel wat anders. Oké, dit lichaam gaat sterven. En eigenlijk gezien wat we tot nu toe al hebben geleerd, zou je zeggen mooi. Want dan sterft de zonde mee. Dat engene in ons. En dan krijgen wij een nieuw lichaam waarin wij in vertrouwen mogen leven. Maar het houdt niet op. Dit is uiteindelijk maar het begin. Er is meer dan deze wereld. Er is een nieuw paradijs. Als wij zoeken naar hemelse wijsheid, dan veranderen wij daardoor. Wij veranderen door die zoektocht. En dan verspreiden wij als het ware, zoals het wel eens wordt genoemd, de aantrekkelijke geur van Christus. En daar zullen mensen op afkomen. Spreuken 13, vers 12. Al maar onvervulde hoop maakt ziek. Vervuld verlangen is een levensboom. Het lijkt alsof het gaat om een tegenstelling. Ziek versus de levensboom. Maar ik denk dat dat niet is wat Salomo bedoelde. Leven in deze wereld is leven van hoogtepunt naar hoogtepunt. Er is altijd meer te bereiken, altijd meer te ervaren. En het is net alsof je het ultieme net niet bereikt. Zelfs al kom je dan op een top, dan zit je nog te wachten van ja, maar is dit het nou? Je blijft maar streven naar meer en je zult het uiteindelijk nooit het ultieme bereiken. Dus je hebt jezelf flink te pakken. We worden verleid met gadgets, Sinterklaastijd, met vakanties en allerlei zaken die geluk beloven. Maar als er dan al geluk komt, dan is het vaak niet blijvend. De roes is snel voorbij en je kunt er wel depressief van raken. Dat gebeurt ook wel, ziek. Maar als je niet meer hoeft te hopen, als je niet meer hoeft te streven, als je het ultieme gewoon al hebt bereikt, dan heb je de levensboom gevonden. Het eeuwige leven door God, afkomstig uit de rivier die ontspringt aan zijn troon. Het eeuwige leven met God, waarbij we weer met hem mogen wandelen in het paradijs. Een leven in vertrouwen. Maar het heeft ook effect op ons handelen en op ons spreken. En de laatste, Spreuken 15 vers 4... Kalme woorden zijn een levensboom. Een valse tong vernietigt de geest. Als wij onze woorden leren gebruiken in hemelse wijsheid, dan kunnen ze een genezende werking hebben op degene tegen wie wij spreken. Zoals een levensboom volgens Openbaring ook een genezende werking heeft. Maar als wij onze tong niet laten leiden door hemelse wijsheid, dan kan onze tong met hetzelfde gemak mensen afbreken. Leven met beide benen in een hemels perspectief betekent dat we dit tonen in deze wereld. Nou, dat heb ik geweten. Ik was bezig met deze preek. Ik had hem net geschreven. En toen tankte ik nog even, want ik moest nog een eindje rijden om naar de kerk toe te komen. Dus ik sta bij de tank. Twee van die tankdingen naast elkaar. Hier kan een auto, daar kan een auto. Ik ben aan het tanken, ik ben klaar. Zo stopt er een auto naast mij en die heeft de auto wel heel ver naar rechts gezet. Zo ver dat ik daar met mijn kleine tengere lichaampje niet meer goed tussendoor kon komen om überhaupt weer in de auto te komen. Ik denk, dit wordt een probleem. Waarom lach je nou? Ja, nou, ik zag het ook. En die man die stapt uit en die tankt en die loopt vervolgens ook het tankwinkeltje nog even binnen. En ik sta daar te wachten. Ik had nog wel meer op mijn agenda staan. En hij had een heel gesprek daar met die man achter de balie. Volgens mij hadden ze het heel gezellig met z'n tweeën. En hij was zich totaal niet van bewust dat hij mijn deur blokkeerde. Nou, op een gegeven moment duurde het mij te lang. Mijn geduld was op. Dus ik denk, ik ga het gewoon proberen. Dus ik er naartoe heel voorzichtig die deur open. En ik leunde hem ook heel voorzichtig tegen die andere auto aan. Ik denk, geen deukjes, geen krasjes. Er gebeurt helemaal niks. Heel voorzichtig. En ik weet mij in mijn auto te wurmen. En ik doe de deur dicht en zo gaat de passagiersdeur open van die andere auto. Daar zat blijkbaar ook nog iemand in. Had ik niet gezien. Op hoge poten. Jij hebt met je deur tegen onze auto aangeslagen. Ik het raam naar beneden van, nee, dat heb ik niet. Ik heb hem heel voorzichtig tegen aangeleund. Maar ik sta een beetje klem. Ik bedoel, zij was een stuk dunner dan ik. Dus ze had er wat minder moeite mee. Ik zei, ik kon amper mijn auto inkomen. Ik heb het met alle beleid gedaan. Er is niks met je auto. Kijk gerust. Nou, rijd de auto maar even door. En dan ga ik wel even kijken, want dit is geen stijl. Iets in mij was geneigd om op dezelfde manier te reageren. Maar ik had net een preek geschreven. Deze preek. Kalme woorden zijn een levensboom. Een valse tong vernietigt de geest. Dus ik heb mijn auto een stukje naar voren gereden. Ik stapte rustig uit. Op dat moment komt die man natuurlijk weer naar buiten lopen. Die gaat met zijn vrouw nog even kijken. En vervolgens kwam die vrouw vol excuses naar me toe. Er was inderdaad niks te zien. Sorry van die man dat hij mij had geblokkeerd. Dat was zijn bedoeling niet. Hij had het niet door. En we zijn in alle vriendelijkheid weggegaan. Had ik anders gereageerd, was het, weet ik vrij zeker, heel anders afgelopen. Maar kalme woorden zijn een levensboom. En mijn leven was op dat moment een stuk fijner, denk ik, dan als ik geen kalmte had gehad. Hemelse wijsheid. Nou, ik ontdekte dus tijdens mijn onderzoek naar de levensboom dat ik niet de enige ben geweest in de geschiedenis die dit onderzoek heeft gedaan. In de middeleeuwen werden kunstwerken gemaakt die de kern van dit verhaal afbeelden. En zij kwamen net zoals ik tot de conclusie dat de levensboom eigenlijk de kern is van het evangelie. Alles hangt daaraan. Het gaat om ons leven. Het begint ermee in Genesis zodra de mens in beeld komt en het is ons perspectief voor de toekomst. Dat wij weer van die boom mogen eten. In het nieuwe Jeruzalem, in het nieuwe paradijs. Het kruis van Jezus, zie je dan, in heel veel afbeeldingen staan, is de levensboom. Mogen we naar de laatste dia, daar heb ik er een op staan. Het kruis van Jezus is eigenlijk de levensboom. Waar alle informatie uit Genesis, uit de Openbaring, uit de spreuken van Salomo bij elkaar komen. Dankzij het offer van Jezus mogen wij onze kleren wassen in zijn bloed. Ik vat even samen waar het nu over ging. Aan de voet van het kruis. Wij mogen onze zonden bij hem neerleggen en hij doodt ze. Resoluut. Hij is de bron van het leven. Waardoor hij weer opstond uit de dood, maar de zonde achterliet. En God zelf, die mens werd in Jezus, is de bron van die rivier van levend water. Die ontspringt aan zijn troon in het Nieuw Jeruzalem. Het water dat de levensbomen voedt. Maar Jezus leeft in ons, door zijn Heilige Geest. Op die geest mogen wij vertrouwen. Want daar ontbreekt het ons nog wel eens aan. Die geest wil ons vervolgens ook hemelse wijsheid geven, waardoor wij tot zegen mogen zijn voor mensen om ons heen. Wij mogen het beeld van Jezus nastreven en proberen hem te laten zien aan de mensen om ons heen. Het kruis is de levensboom, waardoor wij uiteindelijk weer mogen wandelen met God en op den duur ook weer volledig mogen vertrouwen dat hij alles doet wat het beste voor ons is. Vanuit een hemels perspectief is de kruis de sleutel tot het ware geluk. Maar dat is niet makkelijk. Want voor ons blijft het een strijd waarin wij moeten proberen het vertrouwen te zetten boven het ervaren. Ik voeg nog even één ding toe vanwege een opmerking die jij strakjes plaatste over dopen. En die constant in mijn hoofd rondgaat en waarin ik een link zie. Ik wil je vertellen waarom ik gedoopt ben. Ik heb ook eerst belijdenis gedaan. Ik ben me niet laten dopen. Dit kan een schok zijn. Ik heb me niet laten dopen omdat ik dacht dat het belijdenis niet goed genoeg was. Het was een strijd. Ik heb wel enige bijbelkennis. Ik zoek alles uit. Ik zat bij een kom uit gereformeerde hoek oorspronkelijk. En later in een evangelische richting gegaan. Want ik miste iets. En toen werd er aan alle kanten tegen me gezegd. Je moet je laten dopen. Het staat in de Bijbel, je moet je laten dopen. Dat staat er. Maar over belijdenis staat er ook van alles. Ik vond het heel moeilijk. Ik heb geworsteld, ik heb gezocht, ik heb onderzocht. En ik kwam uiteindelijk tot de conclusie dat ik met de Bijbel in de hand me niet hoefde te laten dopen. Ik had de beslissing al gemaakt, daar ging het om. Klaar. En toen was het alsof er een stemmetje in mijn hoofd zei, Auke Willem, je hebt helemaal gelijk. Zelfs ik kan er geen spel tussen krijgen. Daar gaat het inderdaad om, dat jij een keuze maakt en dat je dat zichtbaar maakt aan de mensen. Dat heb jij gedaan met je belijdenis. Maar toch zou ik het heel fijn vinden als jij je liet dopen. Maar als ik me liet dopen, ik weet hoeveel pijn ik mijn ouders daarmee zou doen. Want die hebben mij als kind gedoopt. Met hele goede bedoelingen. En vanuit hun optiek, en ik heb de discussies met hen gevoerd toen ik in die keuze moest maken. Vanuit hun optiek zei ik dat wat zij hadden gedaan, dat dat niet goed was. Dat was niet wat ik wilde communiceren. Maar ik kreeg het niet uit hun hoofd. Maar ik kreeg ook dat stemmetje niet uit mijn hoofd. Dat zei Auke Willem, je hebt gelijk. Maar ik wil toch graag dat je het doet. Ik heb het uiteindelijk gedaan. Ik heb ook aan de oudsten verteld waarom. Die hadden er heel veel moeite mee. Ja, maar we willen graag dat jij vertelt dat je doet omdat het in de Bijbel staat. Ja, maar ik zei, daarom doe ik het niet. Ik doe het uiteindelijk uit gehoorzaamheid aan God. En niet omdat het in de Bijbel staat, want ik denk met de Bijbel in mijn hand dat de route die ik heb bewandeld tot precies hetzelfde heeft geleid. En ik ga niet zeggen dat het ene beter is dan het andere. Want het staat er gewoon niet. Er staat ook ga heen en beleid. Heb ik ook gedaan. Vader zei ook van, ja, maar dat stemmetje, hoe weet je dat het God is? Ik zeg, dat is lastiger, dat weet ik niet. Wat zou ze kunnen zijn? Het laat me in elk geval niet los. Dus ik heb die keus gemaakt. En ik heb me laten dopen. Ik vond het verschrikkelijk. Want ik hou ontzettend veel van mijn ouders. Nu alleen nog mijn moeder. En ze kwamen daar binnen. Ze waren er, hè? ze waren er. En toen ging ik dat bad in. Ja, en natuurlijk zie ik hun ogen vol tranen. Die bij beide over de wangen stroomden. Wat er nog emotioneel van als ik eraan denk. Ik stond daar om iets te doen voor God, dacht ik. En ik brak hun hart. Bewust. Ik vind het nog heel erg. Naderhand, ze waren er, ze wilden weggaan. En toen stond er een man en zei, waar gaan jullie heen? Gaan jullie niet feliciteren? Dat was toch jullie zoon? Ik kan hem niet feliciteren, zei mijn vader. Ik kan het niet. Ik zal er altijd voor hem zijn, maar ik kan hem niet feliciteren. Begrijp ik niet, zei die man. Ik wou dat mijn kinderen een stap zetten, omdat ze denken dat God het van hun vraagt, of het nou nodig is of niet. Ik ben jaloers op jou, dat jouw zoon dat wel doet. Dus zetten mijn vader en zijn moeder de fiets weer neer. Ze kwamen weer binnen, ze gingen in de rij staan. Ze kwamen bij mij. Ik ga je niet feliciteren, zei mijn vader. Maar je blijft mijn zoon. Ze gaf me een knuffel. Het was goed. Later heb ik het nog over gehad. Ik zei, ik heb eigenlijk gewoon gedaan wat jullie mij geleerd hebben. God boven alles. God vertrouwen. Maar dit is wel het moment geweest in mijn leven, wat ik verschrikkelijk moeilijk vond. En ik denk heel eerlijk gezegd, in mijn geval, ik weet niet of jij er iets mee kan. Ik heb geen idee of je hierom bent voor dit verhaal. Ik weet het niet, ik vertel het je. Ik moest me laten dopen om te laten zien dat ik hem uiteindelijk wilde vertrouwen. Zelfs al snapte ik er niks van en maakte ik voor mijn gevoel alles kapot. Het heeft niks kapot gemaakt. Die zegen heb ik gekregen. Als er iets is gebeurd, dan werd ik juist meer gewaardeerd door mijn ouders. Toen ze eigenlijk snapten waarom ik de keuze had gemaakt. Ik wens jou ook heel veel wijsheid toe in jouw keuze. Dat het om de juiste redenen mag zijn dat jij dit gaat doen. En ik geloof ook dat God je daarin wil zegenen. Ja, hè? Okay, nou dan ben ik heel blij dat ik hier ben. Dan is mijn stiekem mijn gebed toen ik daar strakjes zat beantwoord. Dat is heel fijn. En het heeft alles te maken met die levensboom, mensen. Vertrouwen. Zelfs al snap je er soms helemaal niks van. Stappen zetten, al begrijp je niet waarvoor en waarom. Uiteindelijk gaat het om het vertrouwen en niet om het ervaren. En dan is Hij er altijd bij. Amen.